Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidoverkerk en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan, dominee J.G. Schenau uit Goes, Harry van der Velde en ook Wilco zijn beide organist. Van broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 21... de verse 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 21, de verse 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Dit is tevens het lied van de zondagsschool. Na foto mijn groet. Weer uit het liedboek Gezang 170. De verse 1, 3 en 6. Uit het liedboek Gezang 170, de verse 1, 3 en 6, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 123. Vers 1 in de nieuwe berijming. Psalm 123, vers 1 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 62. De verse 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 62, de verse 4 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Dan zingen we na de collecte Psalm 18, de verse 8 en 9, ook in de nieuwe berijming. Psalm 18, de verse 8 en 9, in de nieuwe berijming zingen we na de collecte. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 380. De verse 2, 3 en 7. Uit het liedboek Gezang 380, de verse 2, 3 en 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Marcus, Marcus hoofdstuk 1, de verzen 21 tot en met 39. De schriftlezing is Marcus hoofdstuk 1, de verzen 21 tot en met 39. En vers 35 is de tekst voor de verkondiging. Marcus 1, vers 35 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en ga tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Schenau uit Goes. De middagdienst van volgende week zondag is om 16:30 in de Kandelaarkerk. We beginnen deze dienst met gezang 21 vers 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie-enige God, van God de Vader die verkiest, van God de Zoon die verlost en van God de Heilige Geest die vernieuwt. Genade, barmhartigheid en vrede zij van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Meester, men zoekt u wijd en zijd. Laten we zingen, gezang 170, vers 1, 3 en 6. u voorgaan in gebed. Heren, we danken u dat we deze dienst mochten beginnen met zo'n prachtig lied. Samen met de kinderen van de zondagsschool, alles wat adem heeft, loven de Heren. Halleluja. Want dat herinnert ons niet alleen aan de bedoeling van deze dag. Het helpt ons niet alleen om te bedenken waarom we bij elkaar zijn. Maar het herinnert ons aan het doel van heel ons leven. U de lof te brengen die u zo waard bent. U de schepper van de wereld. De onderhouder van de wereld. U ook de oorsprong van ons eigen bestaan. U die ons elke dag geeft de adem in de longen. Iedere hartslag, elke bloedsomloop. U geeft ons woorden, u geeft ons werken. En het is uw bedoeling dat dat alles tot uw lof zal zijn. En als we dat zo zeggen, dan bedenken we direct ook in alle eerlijkheid hoeveel daaraan ontbreekt. Hoeveel woorden, hoeveel werken in een heel ander teken staan dan uw lof. Dan de verhoging van uw naam. Heren, wilt u ons dat vergeven? Het past ons iedere keer weer als we u ontmoeten in uw huis om onze plaats te kennen. Als zondaren voor uw aangezicht. Klein en afhankelijk. Want het mag toch blij blijven om samen te zijn. En om u te zoeken, uw aangezicht te zoeken. Want we mogen dat doen in de verwachting dat u ons niet alleen vergeven wilt. Maar dat u ons ook het evangelie wilt laten verkondigen. En dat we mogen bidden om uw geest die ermee werkt in ons hart. Zodat het ons ook vernieuwt. En zodat steeds meer van ons leven weer in het teken komt te staan van de lof op uw grote naam. Dat ons leven meer en meer halleluja wordt. Heren, we willen u bidden of we dat ook in deze dienst mogen ontvangen. Dat we straks toch weer anders de kerk uitgaan dan we erin kwamen. Dat we straks anders deze dag uitgaan dan we hem begonnen. Omdat u ons tegemoet kwam. Omdat u ons wilde zoeken. Wij zoeken u, Meester, in uw woord, in het evangelie. Maar we bidden u tegelijk, zoek ons. En geef ons het verlangen om ons te laten vinden door u. Door uw liefde, door uw genade en door uw geest. Die ons verder helpt door het leven. Als volgelingen van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden we u om een zegen. Over alles wat hier gebeurt in deze zaal. Bij de kinderen zo dadelijk. Bij de broeders en zusters thuis. Bij alle die op welke manier dan ook nu of later. Zich bij wat hier gebeurt betrokken weten. In zijn naam, uit genade. Amen. De schriftlezing is vanmiddag uit Markus 1, vers 21 tot 39. En daarna zingen we van Psalm 123 het eerste vers. Markus 1, vers 21 tot 39 en dan Psalm 123 vers 1. Zij, de Heer Jezus en zijn eerste discipelen kwamen te Capernaum en terstond op de Sabbat ging hij naar de synagoge en leerde. En ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, zeggende: wat hebt u met ons te maken, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie u bent, de heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En alle werden zeer verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, zeggende: wat is dit, een nieuwe leer met gezag? Ook de onreine geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem. En het gerucht van hem drong terstond overal door in heel de omgeving van Galilea. En terstond uit de synagoge gingen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed en terstond spraken ze met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hem. Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten ze tot hem alle die ernstig ongesteld waren en de bezetenen. En de hele stad was te hoop gelopen bij de deur. En hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten. En veel boze geesten dreef hij uit. En hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten. En hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Maar Simon en die met hem waren, gingen hem achterna. En ze vonden hem en zeiden tot hem: allen zoeken u. En hij zei tot hen: laten wij elders heen gaan, naar de naburige plaatsen, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging prediken in hun synagogen in heel Galilea en de boze geesten dreef hij uit. de verkondiging zingen we uit Psalm 62, vers 4 en 5. En de tekst voor de verkondiging is Markus 1, vers 35. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten. En hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Broeders en zusters, jonge vrienden, kunt u een beroemdheid bedenken met wie u wel eens een hele dag zou willen doorbrengen? Man, vrouw, uit het verleden of uit het heden. 24 uur, een figuur die jij bijzonder vindt, die iets heeft wat jij ook wel zou willen hebben. Niet per se om de hele dag met elkaar in gesprek te zijn. Ik bedoel, daar moet je nogal lef voor hebben, denk ik. Maar laten we zeggen, samen met een groep andere bewonderaars, gewoon van op een afstandje is kijken. Kijken hoe zo iemand de dingen doet. Hoe die reageert op wat die verwachtte voor die dag. Maar misschien ook op het onbekende, het onverwachte. En ook om erachter te komen wat die ander voor u en voor anderen nu zo boeiend maakt. Zijn idealen, zijn geheim, haar kracht, de innerlijke inspiratie die zo iemand drijft. Iemand op je vakgebied misschien, of iemand uit de sportwereld. Stel dat dat zou kunnen met Jezus, met de Heer Jezus. Zou u daar dan op intekenen? Een hele dag met Jezus. Nou, dat kan. Het kan zelfs tamelijk eenvoudig. Want het bijzondere van Marcus is hier dat hij een hele dag, een etmaal beschrijft uit het leven van Jezus. Morgen, middag, avond, nacht. En dan op zo'n manier dat je inderdaad kunt ontdekken wat nu het geheim is van zijn leven. Waar de Heer Jezus het vandaan haalt. Zijn kracht, zijn wijsheid, zijn inspiratie. En het mooie is natuurlijk dat de Heer Jezus, dat het hem geen dag is gegaan om zichzelf. Wie iets van hem wil hebben, die kan het krijgen. Op diezelfde dag dat je hem volgt. De Heer Jezus laat een volgeling van hem nooit met lege handen vertrekken. Wat was het voor een dag? Want de ene dag is de andere niet, ook niet voor een beroemdheid. Het was voor de Heer Jezus in ieder geval een overvolle dag. Heel druk. En dat is opmerkelijk, want Marcus beschrijft hier een sabbatdag uit het leven van Jezus. Een rustdag. Maar voor hem is er volop werk. 'S morgens naar de kerk. Een dienst in de synagoge, waarin hij zelf voorgaat. En de mensen zijn diep onder de indruk. Wat een preek. Hier kun je wat mee. Dit doet je wat. Ze waren trouwens met z'n allen geweldig geschrokken toen er in de kerk, midden in de dienst, ineens iemand een luide gil gaf. De dienst was verstoord door een man met een onreine geest. Een demon. Een handlanger van de duivel. Die was er natuurlijk op uit om het effect van de preek weg te nemen bij de mensen. Maar die demon die heeft de Heer Jezus er toen uitgegooid op een manier zodat het effect van de preek alleen nog maar groter werd. Wat is dit? Nou ja, na de dienst koffie. Koffie bij de schoonmoeder van Petrus. Even rust. Dat wil zeggen, die schoonmoeder lag zelf ziek op bed. En toen ze er met de Heer Jezus over spraken, toen heeft hij haar genezen. Ook bij de koffie stond er dus weer werk van Jezus centraal. En zij diende hen. Petrus' schoonmoeder maakte een maaltijd klaar voor de Heer en voor zijn discipelen. En aan de maaltijd en na de maaltijd zal er die middag verder onderwijs zijn geweest van de Heer Jezus, de leer van de meester voor zijn discipelen. Daar was de Sabbat ook voor bedoeld, onderwijs. Tegen de avond, bij het verschijnen van de eerste ster, was de Sabbat voorbij. Maar als je nou denkt dat de Heer Jezus toen eindelijk aan zijn rust toekwam, ze brachten bij hem al hun ernstig zieken en bezetene. Ja, logisch hè, na zo'n Sabbat. En hij genas vele van hen die ernstig ziek waren. Vele, kennelijk niet allemaal. Misschien waren het er zelfs te veel om ze op één avond allemaal persoonlijk aandacht te kunnen geven. Want zo deed de Heer Jezus dat altijd. Geen genezingen aan de lopende band, maar persoonlijke aandacht voor het levensverhaal van iedereen. Maar op een bepaald moment was het toch welletjes. In onze tekst staat dat de Heer Jezus weer opstond. Hij is dus gaan liggen. Na een volle en vruchtbare dag heeft hij op een gegeven moment ook aan zichzelf gedacht. Hij had met goddelijk gezag gepreekt. Met hemelse kracht gewerkt. Maar hij bleef natuurlijk ook gewoon mens. En dan moet je om het allemaal vol te houden ook een keer aan jezelf denken. Voor jezelf zorgen. Rust nemen. Mooie ontdekkingen doe je niet waar. Als je hem een etmaal volgt. Hij toch ook een gewoon mens zoals wij. Wij ook met van die overvolle dagen, nietwaar? Gevuld met wat je zelf doet en wat zich aan je opdringt. Waar je zelf voor kiest. Wat zich aan je voordoet. En waar je zomaar op moet reageren dan. Dagen vol met woorden en werken. In het ene ben je gelukkig, in het andere ben je ongelukkig. En met steeds de mensen om je heen, met hun goedkeuring of hun afkeuring. Met hun verwachtingen en hun verwensingen. Wat hebt u met ons te maken, Jezus van Nazareth? Je vraagt je af waar de mensen zulke dingen vandaan hebben. Wij ook altijd even druk met van alles en nog wat. Soms zelfs op onze rustdag. Hoe houdt de mens het vol? Maar als u op deze rustdag Jezus volgt, dan kan het toch anders worden. Dan kunt u voor de komende dagen iets meekrijgen van zijn geheim, van zijn kracht, waardoor hij het allemaal volhield. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging naar een eenzame plaats en bad daar. Het hoogtepunt van dat etmaal, dat komt nu. Dat is een ontmoeting met zijn hemelse vader in het gebed. Na een overvolle dag heeft de Heer Jezus geen behoefte om uit te slapen. Hij heeft behoefte om uit te storten zijn hart bij zijn vader, bij God. Behoefte. Je zou even kunnen denken, hij heeft er het plichtsbesef voor. Want de Heer Jezus die zal zich gewoon gehouden hebben aan de Joodse gebedstijden. Het morgengebed, vrome Joden kenden drie vaste gebedstijden. 'S morgens, 's middags bij het offer en 's avonds, een avondgebed. Maar dit is toch echt meer geweest hoor, dan gewoonte en verplichting. Want kijk, voor een morgengebed had de Heer Jezus op zich helemaal het huis niet uit hoeven gaan. Hij deed dat wel, naar een eenzame plaats. En voor zijn bidden gebruikt Marcus een woord dat wijst op intensiteit en op duur. Hij is er in de vroege morgen een stille plek voor gaan zoeken. En er echt voor gaan zitten om te praten met zijn vader in de hemel. Op de vroege morgen. Het start zijn van de nieuwe dag. Je zou zeggen, was dat wel echt nodig? Niets wees erop dat de nieuwe dag minder vruchtbaar zou zijn dan de vorige. Want Petrus komt een poosje later de meester achterna en dan zegt hij, allen zoeken u, meester. Nou, prachtig. De kansen voor het koninkrijk liggen alweer voor het oprapen. Maar dan zie je waar de Heer Jezus het vandaan wilde halen. De wijsheid van zijn woorden. De kracht van zijn werken. En dat zie je in het evangelie steeds weer. Alles wat hij deed werd gedragen door het gebed. Na een prediking horen we hem bidden. Matteüs 11, vers 25. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen geopenbaard. Hij ontving elk woord van zijn vader. Bij zijn wonderen horen we hem bidden. Johannes 11 vers 41. Ze namen de steen van het graf van Lazarus weg. En Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en zei: ik dank u, Vader, dat u mij verhoord hebt. Hij ontving ook elk werk van zijn vader. Bij zijn beslissingen horen we hem bidden. Lucas 6 vers 12. Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag geworden was, koos hij zijn 12 discipelen uit. Hij nam geen enkele beslissing dan na intensief overleg met zijn vader. En in zijn beproevingen horen we hem bidden. Marcus 14 vers 36. En hij wierp zich ter aarde en bad: Abba, Vader, als het mogelijk is, neem dan deze beker van mij weg. Ook al zijn pijn en angst bracht hij bij zijn vader in de hemel. Heel zijn leven, tot in zijn sterven: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Woorden en werken, beslissingen en beproevingen. Alles gedragen door het gebed. Niet altijd lezen we wat de Heer Jezus bad, hier ook niet. Marcus is daar sowieso sober in. Die heeft bijvoorbeeld ook geen weergave van het Onze Vader. Maar zou de Heer Jezus in dit morgengebed niet ook begonnen zijn met: ik dank u, Vader. Juist voor de volle zegen van de voorbije dag. Voor de bewaring in de nacht. Voor de nieuwe morgen. Zou hij niet de nieuwe dag hebben toegewijd aan de eer van zijn vader? Vader, laat me deze dag uw naam verheerlijkt zijn en uw koninkrijk gediend. Hij zal zich hebben opengesteld voor de wijsheid en de kracht van de geest. Want hij wilde niet anders. Hoe dan ook. Het morgengebed dat we Jezus zien doen is een voorbeeld van een biddend leven. En dan zegt u: ja, logisch, want hij was een kind van de hemelse vader. Maar dan hoop ik dat u zelf hoort zeggen. Want wilt u dat nou ook zijn of niet? Een kind van de hemelse vader. Broeders en zusters, jonge vrienden, bekijk het nou eens van die kant. Als leven als een kind van God en in dienst van de mensen, als dat voor hem al niet anders kon dan zo, biddend, zou het dan voor ons wel anders kunnen? Dan moet het gebed toch ook de dragende kracht zijn, de grond onder alles wat wij doen. Waar wilt u ze anders vandaan halen? Woorden en werken om vruchtbaar te zijn voor Gods koninkrijk. Iets van hem om te delen met de mensen om u heen. Waar wil jij de wijsheid vinden om beslissingen te nemen in je leven? Niet in onzekerheid, maar met vertrouwen. Hoe zullen wij staande blijven in beproevingen? Als wij niet van die momenten en van die plaatsen hebben om erover te praten met onze hemelse Vader in ons overvolle leven. Bekend is het woord van Luther: ik bid elke dag een uur, behalve als ik het erg druk heb, dan bid ik 2 uur. Nou, zo'n dag zou ik nou wel eens een keertje met Luther mee willen lopen. Hoe die dat deed. En u zegt misschien ook: ik zou het wel willen, joh. Maar ik breng het gewoon niet op. Ik breng het niet op, 's ochtends vroeg. Ook zonder dat je per se uit wil slapen. Je moet wel om 8 uur bij je baas zijn. Of om 8:30 met de kinderen op het schoolplein. Maar laten we eerlijk zijn. Wat is nou meer ons probleem? De 's ochtends op tijd uit te komen of er 's avonds op tijd in te komen? En hebben we dat probleem nou omdat we in ons avondgebed maar niet uitgepraat raken? De morgen en de avond. Het waren in Israël niet voor niks vaste gebedstijden. En de Jezus heeft zich erbij aangesloten. In de morgen ligt de dag nog open. Natuurlijk, de dingen van gisteren werken door. Maar daar kun je dan soms weer op een nieuwe manier tegenaan kijken. Zeker als je dan eerst je ogen omhoog richt. Een hele dag optrekken met een beroemdheid, jonge vrienden. Misschien durf je een paar dingen te vragen, maar wat je in elk geval doet is een handtekening vragen, nietwaar? Die kans laat je niet lopen. En als je alleen die al hebt, dan kan je dag niet meer stuk. Die laat je aan anderen zien. Een morgengebed is zoiets als de Heere het lege papiertje van de dag voorhouden en dan vragen of hij er zijn handtekening op wil zetten. Een handtekening van je hemelse Vader op jouw dag. Nou, dan kan je dag toch niet meer stuk. Dat zullen anderen merken. En je zult het zelf ook merken. En de avond, dan is de dag gedaan, dan waren er mooie dingen, dan waren er nare momenten, dan waren er dingen die anders hadden gemoeten, waar je spijt van hebt. En dat ligt dan op zo'n dag allemaal door elkaar heen, in je hoofd en in je hart. En daar kun je natuurlijk makkelijk voor afsluiten met goedkoop amusement of met dure drank. Kijk, dan is een avondgebed als zo'n spelletje. Een raampje met van die blokjes die je naast elkaar en langs elkaar bewegen kunt. Verschuiven, zodat er weer tekening in komt, een patroon. De dingen komen op hun plaats te liggen voor het aangezicht van God. En ook in je eigen hart. Dan kun je samen met de Heere, samen met je hemelse Vader blij zijn om wat goed ging. Bij hem troost vinden voor wat pijn deed. Dan kun je met hem de dingen doornemen van het wereldgebeuren. En je kunt de namen noemen van je kinderen en van mensen van wie je houdt en van mensen in de gemeente. En van wat anders had gemoeten. Zegt hij, ik vergeef het je. En morgen proberen we het opnieuw. Anders, beter. De morgen en de avond, kostbare momenten. Je begint en eindigt de dag echt anders. Meer opgeruimd, met een schone lei, opnieuw toegerust. Probeer het eens. U kent het, hoop ik. En anders, probeer het weer eens. Geen wet van maken. De Heere staat altijd open voor een ontmoeting met zijn kinderen. Ook als je dat als jongere bijvoorbeeld zou willen doen voordat je met je huiswerk begint. Een moment met God. In het prachtige, praktische boekje Dicht bij God vertelt Henk Binnendijk van de moeder van Charles en John Wesley. Die moeder had 16 kinderen. En ze nam elke middag van 1 tot 2 tijd voor contact met God. De kleinste lagen dan op bed en de grote waren naar school of werkten. En dan bad ze ook of haar kinderen iets zouden mogen betekenen in het koninkrijk van God. Nou, John en Charles zijn opwekkingspredikers geworden en hebben velen tot de Heer Jezus gebracht. Maar we weten dat hun moeder ook kinderen had om wie ze zorgen had in geestelijk opzicht. Die een andere weg gingen. En die zelfs ook in het gebed bij God hebben gebracht. Nee, we lezen bij Marcus niet wat de Heer Jezus die morgen bad. Maar het is toch niet zo vreemd om te denken dat hij ook voor zijn discipelen gebeden heeft. Want wij nemen nu het gebed van de Heer Jezus als voorbeeld. Maar het is daarvoor altijd voor bidden. Hoe vaak horen we hem niet bidden voor zijn volgelingen? En zo bidt hij gelukkig nog. Weet u, ik vind het altijd zelf heel bijzonder. Als iemand tegen je zegt, iemand tegen me zegt, ik bid voor u. Dat zult u ook hebben. Dat is ontroerend. Als iemand dat oprecht tegen je zegt. En nu te bedenken dat hij voor ons bidt. Christus Jezus, de gestorvene. Wat meer is de opgewekte. Die aan de rechterhand van de Vader is. Die ook voor ons bidt. Hij bidt zijn Vader. Voor u en jou en mij. Om woorden, om werken, om wijsheid, om waakzaamheid, om weerbaarheid. Als kinderen van hem. En wie de hemelse Vader nog maar een beetje kent, die zal niet zeggen, nou dat komt goed uit dat hij dat doet. Dan kan ik wel een keertje overslaan. Nou, zelfs dat kan. Maar als je de Vader kent in zijn liefde, dan kun je blij zijn met zijn voorbeden. Maar dan zul je zijn bidden ook als voorbeeld nemen. Hem daarin navolgen. Zover waren de eerste volgelingen van de Heer Jezus toen nog niet. Die storen de meester eigenlijk tijdens zijn bidden. Want ik zei daar straks, dat is mooi dat ze komen vertellen dat er alweer massa's mensen op de Heer Jezus staan te wachten. Maar er zit wel een addertje onder het gras. En daar moet ik u toch ook nog even op wijzen. Want dan kun je een preek over het gebed hebben en denken, ja, dat ga ik anders doen. Daar ga ik meer werk van maken. En dan lukt dat toch weer niet, of misschien een enkele dag. Als Marcus opschrijft dat Simon en de anderen de Heer Jezus op die vroege morgen achterna gingen, dan gebruikt hij niet het gewone woord voor volgen, maar meer iets als achtervolgen. Er zit iets claimends in. Allen zoeken u. Dat heeft iets van een verwijt in zich. De mensen staan in de rij, meester, en u trekt zich terug. Dat kunt u niet maken. Misschien hebben de mensen wel tegen Petrus gezegd, nou, jouw schoonmoeder heeft die mooi geholpen, maar ik stond hier gisteren ook al in de rij, hoor. Die vier volgelingen willen de meester terug hebben in de dag van gisteren. Vandaag weer zo'n dag. En dat willen de mensen in Capernaum ook. Ze willen vooral weer wonderen zien. Maar dan ontdek je wat het effect is van bidden zoals de Jezus het deed. Dat helpt je om in het vele dat je zou kunnen doen, de juiste prioriteiten te stellen. Want dan gaat hij daar niet in mee. Hij zei, laten wij ergens anders naartoe gaan. Naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar prediken. Want daartoe ben ik uitgegaan. Uitgegaan van de hemelse Vader namelijk. En die bepaalt mijn weg. Kijk, een dokterspraktijk in Capernaum. Het had op basis van de ervaringen van gisteren makkelijk gekund. Maar dat is niet de bedoeling van de hemelse Vader. Nee, een preektournee in Galilea, dat is aan de orde. En tijdens zijn bidden is dat het kind van de Vader weer helder voor ogen komen te staan. Dat prioriteit heeft. De discipelen wilden dat de Heer Jezus zich zou laten meenemen in de flow van gisteren. Dat hij gebruik zou maken van zijn populariteit onder de mensen. Maar dat addertje onder het gras, dat was de oude slang vanuit het paradijs. En het was de demon van die schreeuwlelijk in de synagoge. Kijk, als je weer meer wilt gaan bidden, dan is dat een prachtig voornemen. Maar als je je verder laat inpakken door de demonie van de drukte en de claims van de mensen, ja, dan zal je bidden weinig effect hebben. Je moet er ook voor openstaan dat er dan structureel dingen in je leven veranderen. Wij moeten net als de Heer Jezus een heel leven willen dat niet bepaald wordt door de loop van de dingen of de wensen van de mensen, maar door de wil van de Vader. En dat wij het tempo van ons leven afstemmen op de klok van Gods Koninkrijk. Dat is niet eenvoudig. Dat geeft, nadat je gebeden hebt en amen hebt gezegd, direct strijd. En het zal offers vragen. Nou, dat zal de discipelen nog wel duidelijk worden als ze de Heer Jezus volgen op zijn weg. Wat voor offers dat zal vragen. Maar het is wel de weg waarop hij ons voor wil gaan. Laten wij ergens anders heen gaan, zei de Heer Jezus. Alle mensen zoeken u. En dan niet, maar ik ga ergens anders heen. Nee, laten wij, ook jullie, samen verder. En gaandeweg achter hem aan, zullen ze van de meester ook leren bidden. Meer en langer, maar dat hoeft misschien niet eens. Wel intenser en intiemer. In een grotere mate van vertrouwelijkheid met de hemelse Vader. En ook effectiever. Laten we verder gaan. U ziet het. 24 uur met Jezus. Het kan. Het mag. Maar daarbij hoeft het niet te blijven. Wij mogen hem volgen. Dag in. Dag uit. Amen. we de Heere danken en bidden. Vader, wij danken u voor de rust van deze dag. Voor de stilte van deze uren. Voor deze plaats waar we samen kunnen komen. Waar we onze handen kunnen vouwen voor een gebed tot u. Om u te danken voor wat u ons in de diensten van vandaag hebt gegeven. Wat u ons vanuit uw woord hebt geleerd over het volgen van de Heer Jezus in hulpverlening en dienstbetoon. Maar ook in het gebed. Want wij willen u vragen of de rust en de stilte van deze dag en van deze plaats, dat het daar voor ons niet bij zal blijven. Dat we op alle dagen van de week van die momenten zullen kennen van het zoeken van u. En want dat is dan het wonder van het ons laten vinden door u. Omdat u op ons wacht. U wacht erop, op momenten van ontmoeting met ons, dat we ons daarvoor openstellen, zodat u aan ons kwijt kunt wat u op het hart hebt, aan liefde en genade en geest. En zodat wij ook kwijt kunnen wat wij op het hart hebben aan dankbaarheid en vreugde, maar ook aan zorg en vragen en onzekerheid en moeite en verdriet. We willen u bidden, Heere, dat we dat mee mogen nemen. Dat u ons erbij wilt helpen, want de demonie belaagt ook ons, al is het maar de demonie van de drukte, van de jacht, van het leven van alle dag. Wijs die demon uit, Heere, bevrijd ons ervan, opdat we rust zullen vinden om u te zoeken. Te groeien in de omgang met u. Heren, we willen u bidden of we als biddende mensen in het leven mogen staan. En dan ook zullen mogen ervaren dat als wij woorden spreken, dat het woorden zijn als van u. En dat als we werken doen, dat het is met kracht door u verleend. Ook gewoon in het alledaagse, in wat u aan taken en verantwoordelijkheden voor ons neerlegt. Als wij door beproevingen heen moeten, dat het dan zal zijn met u aan onze zijde, u voorop. Als we beslissingen moeten nemen, dat we u om wijsheid vragen. En er dan ook op vertrouwen dat het goed is, dat u ons hoe dan ook verder leidt. Heere, we bidden u dat we als kinderen van u mogen wandelen aan uw hand. Houd ons vast als we dreigen weg te dwalen. Als we soms denken dat we het zelf wel weten, dat we uw raad en daad niet nodig hebben. Houd ons dicht bij u, Heere. Leid ons aan uw hand en wil ons geven wat we nodig hebben, wat u weet dat wij nodig hebben, nog veel beter dan wij het zelf weten. We dragen ons land en volk aan u op, we dragen de wereld aan u op, we bidden u om ontferming. Alle mensen in nood, vanmorgen bij stilgestaan en we kunnen toch eigenlijk niet oprecht tot u bidden. Om zorg voor ons, als we niet tegelijk ook denken aan zoveel anderen die uw zorg nodig hebben. Wat de uiterlijke omstandigheden betreft, soms ook veel harder dan wij. Geef vrede, Heer. Geef een rechtvaardige verdeling van bezit en van voedsel en van medische mogelijkheden en van hulpmiddelen. En van techniek en wetenschap. Geef alle die verantwoordelijkheden dragen. Dat ze niet maar op een technische manier met beleid bezig zijn. Maar mensen voor ogen zullen hebben. Die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. We bidden u dat in het bijzonder ook voor de grootmachten, voor de wereldleiders. Zo'n president van Syrië, wat moet er omgaan in het hart van die man? Als hij ziet wat er met zijn volk gebeurt. We bidden, Heere, om wijsheid voor de vredestichters. Zo dragen we de wereld en onszelf aan u op. Danken u voor deze dag. Loven en prijzen uw naam. En bidden we u om uw zegen en om de geleide van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Nu zingen we Psalm 18, vers 8 en 9. Vervolgens belijden we ons geloof en ons slotlied is dan gezang 380, vers 2, 3 en 7, maar nu wordt er eerst gecollecteerd. Met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen we belijdenis van ons geloof. Met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. En ieder spreekt die in zijn hart mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Met een biddend hart de zegen van de Heere om er zelf van te leven en om ervan uit te delen aan anderen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.